Matthäus 24. En we hebben het gedeelte van de grote verdrukking. Ik hoop niet dat het u heeft afgeschrikt, u in ieder geval niet. Maar er zijn wel mensen die daar liever helemaal niet aan willen denken en daar ook niet over willen praten. Maar toch is het een onderwerp dat in de Bijbel, zeker ook in het Oude Testament, omdat het over Israël gaat, ook heel veel voorkomt. We gaan daar dus van lezen in Matthäus 24. Vanaf vers 15 tot en met vers 22. De volgende keer hebben we het dan over de wederkomst van Christus. En de laatste avond zullen we het hebben van 32 tot einde van het hoofdstuk. Wanneer u dan de gruwel van de verwoesting, waarvan gesproken is door de profeet Daniël, zult zien staan op de heilige plaats, laat hij die het leest daarop letten. Laat er dan zij die in Judea zijn vluchten naar de bergen. Wie op het dak is, moet niet naar beneden gaan om iets uit zijn huis te halen. En wie op de akker is, moet niet terugkeren naar wat hij achterliet om zijn kleren te halen. Maar weet de zwangeren en de zogenden in die dagen. En bid dat uw vlucht niet zal plaatsvinden in de winter en ook niet op een Sabbat. Want dan zal er een grote verdrukking zijn zoals er niet geweest is vanaf het begin van de wereld tot nu toe. En zoals er ook nooit meer zijn zal. En als die dagen niet ingekort werden, zou er geen vlees behouden worden. Maar ter wille van de uitverkorenen zullen die dagen worden ingekort. We hebben het de vorige keer gehad over dat de Heer Jezus hier iets zegt tegen zijn discipelen. Omdat zijn discipelen hem hebben gewezen op de gebouwen van de tempel. Hè, als je zo de Olijfberg oploopt en je draait je eigen om, dan zie je de zon prachtig over Jeruzalem schijnen. De gouden koepel was er toen nog niet. Dus daarvoor in de plaatsen waren de tempelgebouwen. En ze zagen die stad en ze zagen de tempel. En die tempel die werd gerenoveerd, die werd verfraaid met geld van koning Herodes. Dat was de tweede tempel. De tempel was gebouwd ten tijde van Esra en Nehemia. En die tempel die zou, vertelde de Heer Jezus, verwoest worden. En die is dan ook inderdaad verwoest. Daar hebben we de vorige keer over met elkaar over gehad. Dat er nu geen tempel is in Israël, in Jeruzalem, betekent voor het Joodse volk dan ook wel wat. Hè? Maar daardoor hebben ze geen altaar. En daardoor kunnen ze ook eigenlijk de feesten niet vieren die in Jeruzalem gevierd zouden moeten worden. En dus zijn ze in Israël vandaag de dag, het zogenaamde Tempelinstituut, druk bezig om gelden te verzamelen om een nieuwe tempel te gaan bouwen. Een tempel in Jeruzalem. En ik ben een keertje op een reis geweest naar Israël toe en daar heb ik een groep jonge mensen bezocht en die hadden daar les in de Torah. En ze hadden muziekles en ze werden opgeleid om muziek te kunnen maken in de toekomstige tempel die er komen zal. Die tempel zal er ook komen, dat zullen we vanavond zien. Daar zal de antichrist zich inzetten, omdat hij aan zichzelf wil laten zien dat er een God is. Daarom. Maar er komt daarna weer een tempel. Ook die tempel zal weer met de grond gelijk mag gemaakt worden als de legers Jeruzalem gaan omringen en als ze de stad zullen in gaan nemen en alles met de grond gelijk zullen maken en ook de tempel zullen gaan verwoesten. Dus al de tempels die uiteindelijk door Israël gebouwd zijn, zelfs in opdracht van de Heere, die zijn door de zonde van Israël uiteindelijk allemaal verwoest. En eigenlijk leert de Bijbel dat al voordat de eerste tempel gebouwd werd. Want toen de eerste tempel werd gebouwd, toen stuurde God Nathan naar koning David toe, omdat David een huis voor de Heere wilde bouwen. En hij verzamelde goud en hij verzamelde gouden voorwerpen en hij verzamelde geld. En de Heer zei tegen hem, nee David, jij mag dit huis niet bouwen, maar de zoon die na jou komt, zal dit huis bouwen. En dat was koning Salomo. Maar ook koning Salomo kon voor God niet een eeuwig huis bouwen, een eeuwige woning. Ook dat, die tempel, die is weer te gronde gericht. Daarom geloof ik dat datgene wat God aan David belooft, dat het veel verder reikt dan de tempelbouw van koning Salomo. Of alle tempels die er geweest zijn. Want er zal een moment komen dat de Heer Jezus zelf een huis voor God zal bouwen in Jeruzalem. En dat vinden we in 2 Samuel 7 vers 12. Kijkt u maar. Want als David van God heeft gehoord via Nathan dat een zoon na hem zal hij doen opstaan. De zoon van David. De ware zoon van David. De zoon van David. Er zal uit David een zoon komen en die zal voor hem een huis bouwen. Toen heeft David begrepen dat het niet ging om de tempel van Salomo. Lees u maar mee. 2 Samuel 7 vers 12. Wanneer uw dagen voorbij zijn en u met uw vaderen ontslapen bent, zal ik uw nakomeling na u, die uit uw lichaam voortkomt, doen opstaan en ik zal zijn koningschap bevestigen. Die zal voor mijn naam een huis bouwen. En ik zal de troon van zijn koningschap voor eeuwig bevestigen. Dus er zou een eeuwig koningschap van koning David komen. Dat zou God bevestigen. En die koning, die zou voor de Heer een huis bouwen. En David heeft dat begrepen. Want als we in datzelfde hoofdstuk kijken naar vers 19. En is David de tabernakel binnengegaan. En dan buigt hij zich voor God neer. En dan dankt hij de Heer voor die geweldige belofte. En dan zegt hij in vers 19. U hebt ook nog over het huis van uw dienaar gesproken tot in verre tijden. U hebt gesproken over de verre toekomst, zegt de NBG-vertaling. Dus David heeft begrepen dat uiteindelijk een eeuwig huis voor God zou komen in Jeruzalem. Maar dat huis zou gebouwd worden door de zoon van David. En dat is de tempel die we dus zien in de profeet Ezechiël in de hoofdstukken 40 tot 44 beschrijft. U moet die hoofdstukken maar eens lezen. Er worden de maten en de omtrek en alles wordt daarin weergegeven. Dat zal een tempel zijn waar een rivier uitstroomt. Een rivier naar het hele land. Dat zal tot genezen zijn. Een hele bijzondere situatie. Maar het heeft allemaal te maken met het vrederijk wat er dan komen zal. Dus dat even. En we moeten dus ook begrijpen voor vanavond dat we blijven in Israël. Het gaat de grote verdrukking, kun je in twee delen bekijken. De grote verdrukking die over de hele wereld zal komen. En de grote verdrukking die over Israël zal komen. Het is één grote verdrukking, maar beide grote verdrukking hebben een ander doel. Als de grote verdrukking voor Israël komt, is dat omdat Israël zich tot de Heer zal gaan bekeren. En omdat God uit Israël een volk zal gaan verzamelen voor zijn naam. Laten we eens kijken. Jeremia 30 vers 4 tot 9. Ik laat u een beetje bladeren in de Bijbel. Maar dan weet u ook gelijk waar het staat. We hebben het over Israël, hè? En we hebben het over Juda. De 10-stammenrijk en de 2-stammenrijk. Dus hier krijgen we dat ook in 30 vers 4, Jeremia. Dit zijn de woorden die de Heer gesproken heeft tot Israël en tot Juda. Als hierover een grote verdrukking wordt gesproken, is dat dus een grote verdrukking die over Juda en over Israël zal komen. En trouwens, als je Lucas even tussendoor Lucas 21 leest, ook de tijdreden van de Heer Jezus, gaat ook gedeeltelijk over de grote verdrukking. Dan leest u daar in Lucas 21 vers 23, want er zal grote nood zijn over het land en over dit volk. Dus waar we vanavond over hebben is heel specifiek dat die grote verdrukking die komt over het land Israël. En over het volk Israël. De Heer Jezus zegt, die zal komen over dit land en over dit volk. Nou, 2 Samuel, Jeremia 30 vers 4. Dit zijn de woorden die de Heer gesproken heeft tot Israël en tot Juda. Want zo zegt de Heer, een schrikwekkende stem hebben wij gehoord. Angst is er, geen vrede. Vraag toch en zie of een man waren kan. Waarom heb ik dan iedere man gezien met zijn handen op de heupen, als een barende vrouw? En waarom zijn alle gezichten lijkbleek weggetrokken? Wee, want die dag is groot en er is er geen als hij. Het is een tijd van benauwdheid voor Jacob, doch hij zal daaruit verlost worden. Dus wat die grote verdrukking van Israël betreft, Jacob zal daaruit verlost worden. Want op die dag zal het geschieden, spreekt de Heere van de legermachten, dat ik zijn juk van uw nek zal breken en uw banden zal verscheuren. Vreemden zullen zich niet meer door hem laten dienen, maar ze zullen de Heere hun God dienen en hun koning David, die ik hun zal doen, opstaan. Zie je, dan krijg je een hele andere kijk en ook een hele andere reden, een hele andere bedoeling over die grote verdrukking. Want die grote verdrukking leidt de komst van koning David in Jeruzalem. Die grote verdrukking betekent voor Israël ook dat alle vijanden van Israël zullen worden vernietigd. Het betekent ook dat de banden die Israël heeft in deze hele wereld, dat die gebroken zullen worden. En als je goed hebt meegelezen in Jeremia, dan ziet het dat het gaat om de benauwdheid van Jacob. En dat mannen daar lijken te baren en dat wijst ons terug naar Genesis, waar Jacob met God vocht, hè, in Peniel, met de engel des Heeren vocht. En daar uiteindelijk op zijn heup werd geslagen en van Jacob Israël werd. Dus de grote verdrukking betekent voor Jacob dat het Israël wordt. Dat het Gods volk wordt. En dat het de Heer Jezus Christus ook in werkelijkheid zal aannemen. Het zal toe leiden, ze worden verlost van hun vijanden. Ze gaan baren. Jacob wordt Israël. En er komt een enorme verlossing. Voor gelovigen in deze wereld is er ook een grote verdrukking. Ook daar spreekt de Bijbel over. Maar de grote verdrukking die we in het Oude Testament tegenkomen, gaan allemaal over Israël. Als Daniel erover spreekt, als Joël erover spreekt. Oké. Maar er is ook een grote verdrukking in deze wereld. Dat betekent dat iedereen die zich de naam van de Heer Jezus aanroept, iedereen die de Heer Jezus als God ziet, iedereen die een kind van de Heer is, zal gedood worden. Dat is geen pretje. Maar uiteindelijk moet er in deze hele wereld een wereld overblijven waarvan de Heer Jezus zegt, het is de tijd zoals die in Noach was. Er was niemand meer die goed deed. Ze waren allemaal afgeweken. Er was niemand meer die God zocht. Allemaal. Er blijft in deze wereld een gerichtsrijpe wereld over, waar de toorn van God zich zal over die wereld zal gaan openbaren. Over hen die op de aarde wonen. Degene die aardsgezind zijn, zegt het boek Openbaring. Daar zal de toorn van God zich over gaan openbaren. Dat vinden we bijvoorbeeld in Openbaring 7. Openbaring 7 vers 9 en 10. En dan zien we dat degene die daar in die grote verdrukking nog tot geloof komen en tot berouw komen en dat ook echt erkennen dat ze gedood zullen worden. En omdat zij in die grote verdrukking gedood worden, krijgen ze bij God in de hemel een hele specifieke plaats. Een hele specifieke plek. En ook nog eens een hele specifieke toekomst. We lezen Openbaring 7. Hierna zag ik en zie een grote menigte die niemand tellen kon, uit alle naties, stammen, volken en talen. Dan hebben we het niet over Israël. Stond voor de troon en voor het lam, bekleed met witte gewaden en palmtakken in hun hand. En ze riepen met een luide stem, de zaligheid is van onze God die op de troon zit en van het lam. Vers 13. En een van de oudsten antwoordde en zei tegen mij, deze die bekleed zijn met witte gewaden, wie zijn wij en waar zijn zij vandaan gekomen? En ik zei tegen hem, u weet het, meneer. En hij zei, deze zijn het die uit de grote verdrukking komen. En ze hebben hun gewaden gewassen. En ze hebben hun gewaden wit gemaakt in het bloed van het lam. Dus een schare die niemand tellen kan. En die uit de grote verdrukking komt. En die hun gewaden hun eigen leven niet gerekend hebben. Die het lam gevolgd hebben waar het lam ook heen gegaan is. Die hun eigen leven niet hebben lief gehad tot in de dood. En die vormen een aparte eenheid daar in de hemel bij God. Een menigte die niemand tellen kan. Nou treft een oordeel van God, laat ik dat erin proberen in te prenten, omdat ik er nog zo vaak mee te maken krijg. Een toorn van God over de aarde, nooit Gods kinderen. Nooit. Waarom niet? Ten eerste omdat de toorn die op hen zou moeten komen, door de Heer Jezus gedragen is. Als die toorn toch over de gemeente van de Heer Jezus zou komen, maar die gemeente zal er dan niet meer zijn, dan zou dat betekenen dat God onrechtvaardig is. Maar op elke plek in de Bijbel, denk maar eens aan de Romeinenbrief, Romeinen 1, er staat bijvoorbeeld dat er toorn van God openbaart zich van de hemel over allen die de waarheid in hun ongerechtigheid eronder houden. Toorn van God openbaart zich niet over degene die leven uit de waarheid. Maar toorn van God openbaart zich over mensen die de waarheid in hun ongerechtigheid onderdrukken. Toorn van God openbaart zich over de goddelozen. Daar gaat het om. En als in Genesis 18... Jahweh Abraham bezoekt en de engelen vooruitgestuurd worden naar Sodom en Gomorra. U kent de geschiedenis wel. En God aan Abraham gaat vertellen dat hij Sodom gaat verwoesten, omdat er niks meer is wat goed is. En dezelfde situatie, hè? Dat zegt de Heer Jezus ook. Dan zegt Abraham, dan gaat Abraham voor de Heer staan. En let goed op, dan zegt hij het volgende. 18 vers 25, ik lees u voor. Er kan toch geen sprake van zijn dat u zoiets doet? Dat u de rechtvaardige samen met de goddeloze doodt? Dan zal het zijn zo de rechtvaardige, zo de goddeloze. Dan komt hetzelfde oordeel over de rechtvaardige als over de goddeloze. Daar kan bij u toch geen sprake van zijn? Zou de rechter van de hele aarde geen recht doen? En dan gaat Abraham tellen, hè? Dan zegt hij als er nog 40 zijn, als er nog 30 zijn, 50... Nee, er was er maar één, Lot. En God kon Sodom en Gomorra niet omver doen voordat Lot eruit gehaald was. Dus de toorn van God over deze aarde zal niet eerder komen tot de laatste man van de gemeente boven is. Dan kan Gods toorn over deze wereld komen. En dat leert de Bijbel ook in Openbaring 3 vers 10. Omdat u het woord van mijn volharding hebt bewaard, zal ik ook u bewaren voor het uur van de verzoeking die over heel de wereld komen zal. Om hen die op de aarde wonen te verzoeken. En dan komt erachter, zie ik kom spoedig. Dus dan krijgen we, Jezus, ik kom jullie spoedig halen. Hè, en de toorn van God, die zal zich over deze wereld gaan openbaren. Maar ik heb jullie voor die toorn bewaard. En die bewaring van die toorn gebeurde voor ons aan het kruis. Die tijd van de grote verdrukking noemt de Heer Jezus de tijd van de nacht. Er is een nacht, zegt hij in Johannes 11, waarin niemand werken kan. Je kunt werken zolang het dag is. Er komt een nacht, zegt de Heer Jezus, een tijd van duisternis. Dan zullen jullie Israël, zullen degene navolgen, die komt in zijn eigen naam. En die scheiding, licht en donker, de nacht en de dag, die scheiding wordt heel veel gebruikt in de Bijbel voor de toekomst. Wij zijn kinderen van de dag en wij horen niet aan de duisternis toe. Als in Egypte de laatste plagen komen, dan komt er een tijd van een nacht van diepe duisternis, waarin niemand elkaar meer kan zien. Maar in Israël is het licht, in Gozen. Scheiding tussen de dag en een scheiding tussen de nacht. En de Heer Jezus is het licht des levens. Er komt een nacht waarin niemand werken kan. Zolang ik in de wereld ben, ben ik het licht van de wereld. Johannes 9, vers 4. Wie hem volgt, die zal nooit in de duisternis wandelen. Die nacht die zal dus naar de schrift nooit over kinderen van God komen die zullen wandelen. De tijd van de grote verdrukking is de tijd van de nacht, maar wij zijn het licht van de wereld. En zolang het licht nog in de wereld is, kan die tijd dus helemaal niet komen. De Bijbel leert dat pas als dat licht weg is uit de wereld en als het helemaal donker wordt, dan kan en dan zal die tijd komen. We gaan naar 2 Thessalonicenzen. 2 Thessalonicenzen 2. Tijd en zon is in 2 vers 3. Laat niemand op enigerlei wijze misleiden, want die dag, dat is de dag des Heren, komt niet tenzij eerst de afval gekomen is en de mens van de wetteloosheid, de zoon van het verderf, geopenbaard is. De tegenstander, die zich ook verheft boven al wat God genoemd wordt of als God vereerd wordt, zodat hij als God in de tempel van God gaat zitten en zichzelf als God voordoet. Herinnert u zich niet dat ik u deze dingen zei toen ik nog bij u was? En u weet wat hem nu weerhoudt, opdat hij op zijn eigen tijd geopenbaard wordt. Want het geheimenis van de wetteloosheid is al werkzaam. Alleen is er iemand die hem nu weerhoudt. Totdat hij, die iemand die hem weerhoudt, uit het midden verdwenen is. En dan zal de wetteloze geopenbaard worden. De Heer zal hem verteren door de geest van zijn mond en hem teniet doen door de verschijning bij zijn komst. Hem wiens komst overeenkomstig de werking van de Satan is, met allerlei krachttekenen en wonderen van de leugen en met allerlei misleiding van de ongerechtigheid in hen die verloren gaan. Zie, er blijft een groep mensen over die verloren gaat, opdat zij de liefde voor de waarheid niet aangenomen hebben om zalig te worden. Vers 13, maar wij moeten God altijd voor u danken, broeders, want u bent geliefd door de Heere, dat God u van het begin verkoren heeft tot zaligheid, in heiliging door de geest en geloof in de waarheid. Daartoe heeft hij u ook geroepen door ons evangelie om de heerlijkheid van onze Heer Jezus Christus te krijgen. Wat een geweldige tegenstelling. De ene zijn de mensen van de nacht en de andere zijn de mensen van de dag. De ene groep ontvangt de heerlijkheid van de Heer Jezus. En de andere groep wordt geoordeeld daar in de grote verdrukking. Over de ene groep komt de toorn van God. En over de andere groep komt de heerlijkheid van de Heer Jezus. Wat een geweldig groot verschil. En er staat, als u even een hoofdstuk verder bladert, in 1 Thessalonicenzen 5. Zien we ook weer dat verschil. We moeten de Bijbel, als we de Bijbel lezen, ook echt goed letten van wat is voor ons bestemd en wat is voor andere mensen bestemd. En dat heeft soms maar een klein woordje verschil. Zij of wij. Gij of zij. Dat zien we hier ook. 1 Thessalonicenzen 5 vers 2. Gij weet zelf zeer goed dat de dag des Heren zo komt als een dief in de nacht. Terwijl zij, dus niet wij, zeggen het is alles vrede en rust, overkomt hun, niet wij, als de weeën een zwangere vrouw een plotseling verderft en zij zullen geenszins daaraan ontkomen. Maar gij broeders, zijt niet in de duisternis, zodat die dag u als een dief overvallen zou. Want gij zijt alle kinderen van het licht en kinderen van de dag. Wij horen niet aan nacht of duisternis toe. Vers 8. Maar laten wij die de dag toebehoren nuchter zijn, toegerust met het harnas van geloof en liefde en met de helm van de hoop der zaligheid. Want, komt het, God heeft ons niet gesteld tot toorn, maar tot het verkrijgen van zaligheid door onze Heer Jezus Christus, die voor ons gestorven is, opdat wij, het zij we waken, het zij we slapen, tenzij we met hem zouden leven. Ik hoop zo echt, wat ik zo duidelijk heb gemaakt, ook heel bijbels gezien, dat degene die bij God horen, degene die bij de dag horen, de nacht niet zullen meemaken. Als zij worden opgenomen als het getuigenis van de Heer Jezus, als het licht van deze wereld, dat door de Heilige Geest verlicht wordt, als de Heilige Geest weer teruggebracht wordt in de hemel, in de gemeente, als de gemeente weer terug is in de hemel, dan blijft deze aarde in duisternis achter. En dat is die duisternis die over de hele wereld komen zal. En die eigenlijk begint, zoals we dat ook hebben gelezen, dat het dat eerst de grote afval zal komen. En we hoeven eigenlijk maar een beetje om ons heen te kijken. Maar ik hoef er niet eens meer in de profetie te geloven. Want ik zie vandaag die grote afval, zoals Paulus die beschrijft aan Timotheus en zoals Judas die beschrijft. Mensen zullen zelfzuchtig zijn. Ja, ze zullen zonder God willen leven. In de laatste dagen, ze zullen liefhebbers van zichzelf zijn. Meer genot voor zichzelf dan voor God. Ze zullen de mens vereren boven het schepsel. De gedachten van de mens vereren boven wat er in de Bijbel geschreven staat. En eigenlijk leven we daar middenin. Gods woord is de waarheid. Maar zij geloven daar dan niet meer in. Nou moet ik even iets duidelijk maken, want ook daar is veel verwarring over. Er is een dag des Heren waar de Bijbel over schrijft. En er is een grote verdrukking. Dat zijn twee verschillende dingen. Die dag des Heren strekt zich veel verder uit. Die loopt eigenlijk vanaf het moment dat de gemeente wordt opgenomen, of vanaf het moment, zoals we dat bij Paulus lazen, in 2 Thessalonicenzen, eerst moet er een grote afval komen. En dan zal de dag des Heren zich openbaren. En op die dag des Heren zal de mens der wetteloosheid geopenbaard worden. Dan zou je kunnen zeggen na 3,5 jaar of zo. Eerst een tijd van vrede, hebben we het vorige keer ook over gehad. Maar die dag des Heren, dat is een dag van grote nood en grote angst en grote benauwdheid voor Israël. Maar ook een dag van grote zegen. Omdat aan Israël dan de Messias zal geopenbaard worden. En de Messias Israël in Israël zal komen. De dag des Heren duurt, zou je kunnen zeggen, vanaf de opname van de gemeente tot en met wat we in Openbaring lezen, de nieuwe hemel en de nieuwe aarde die komen zal. En daar is heel veel verwarring over. Want veel mensen denken dat allemaal op één dag zo'n beetje zal plaatsvinden. De Heer Jezus komt, het oordeel komt er over de aarde. En er komt een nieuwe hemel en er komt een nieuwe aarde. Maar er zit zeker nog 1000 jaar tussen. Dus de dag des Heren, dat is de tijdsperiode van na de opnaming van de gemeente. Die kun je indelen in 3,5 jaar betrekkelijke vrede. In 3,5 jaar grote verdrukking. In 1000 jaar vrede waarin de Heer Jezus regeert en oordeelt. De laatste aanval die Satan doet als hij wordt losgelaten. En probeert iedereen te verzamelen en tegen de koning, tegen de Heer Jezus, gaat op te trekken. Het verslaan van de Satan. En dan breekt een nieuwe hemel. En dan breekt er komt er een nieuwe hemel en een nieuwe aarde. Het Oude Testament is heel veel over die dag des Heren gesproken. En denk maar eventjes, we hoeven het niet eens op te zoeken. Denk maar, als die dag wordt aangehaald door Petrus in Handelingen 2, daar haalt hij Joël aan. Blaas de bezuin, want de dag des Heren komt. En de aarde zal, de zon zal haar schijnsel niet meer geven en de sterren zullen van de hemel vallen. Heeft het allemaal over de grote verdrukking, maar heeft het eigenlijk over de dag des Heren. Maar die dag des Heren hield in voor Petrus en voor de Oud-Testamentische geloven ook in dat Gods geest zou worden uitgestort over alle vlees. En dat de jongelingen zouden profeteren. En dat ze gezichten zouden zien. Dus die gaat ook over het herstel van Israël, over het uitstorten van Gods geest Gods geest in Israël. En dat lezen we dan vaak niet, maar het staat er wel. Zoekt u even Zefanja op. Zefanja gaat zowel het hele kleine boekje, gaat eigenlijk helemaal over de dag des Heren zoals die voor Israël zal plaatsvinden. En als u dat rustig wil lezen, moet u dat thuis maar een keer doen. Maar ik lees u uit Zefanja 3. Als in Zefanja gesproken is over dat die dag komt en dat die dag een verschrikkelijke dag is. Dat die dag een dag van angst is en de dag is van benauwdheid. Dan staat er in hoofdstuk 3 vers 9 over die dag. Voorzeker, dan zal ik bij de volken de lippen veranderen in reine lippen. Zodat zij alle de naam van de Heere zullen aanroepen om hem schouder aan schouder te dienen. Vers 11. Op die dag, de dag des Heren, zult u niet beschaamd zijn over al uw daden waarmee u tegen mij in opstand kwam. Want dan zal ik hen uit uw midden wegdoen die uitgelaten zijn over uw hoogmoed. Voortaan zult u zich niet meer verheffen omwille van mijn heilige berg. Maar ik zal in uw midden doen overblijven een ellendig en arm volk. Ze zullen op de naam van de Heren vertrouwen. Vers 16. Op die dag, de dag des Heren, zal tegen Jeruzalem gezegd worden, wees niet bevreesd, Sion. Verlies de moed niet. De Heere, uw God, is in uw midden, een held die verlossen zal. Hij zal zich over u verheugen met blijdschap. Hij zal zwijgen in zijn liefde. Hij zal zich over u verblijden met gejuich. En dan zien we dat die dag des Heren niet alleen een dag is van hele grote ellende, maar ook een dag van herstel met Israël. In een dag van grote zegen voor dit volk. Een dag waarop de volkeren, de Joden zullen terugbrengen naar het land toe. En waarvan Zacharia zegt, de Joden die in het buitenland woonden, de mensen zullen de slip van de Jooddrijf vastpakken. En ze zullen zeggen, wij willen met jou naar Jeruzalem gaan. Hoort allemaal bij die dag des Heren die komen zal. Daniel 12 zegt, het is een tijd van grote benauwdheid. Dan zal Michael de vorst opstaan, de grote vorst, hij die uw volksgenoten bijstaat. Het zal een benauwde tijd zijn, zoals er niet geweest is, sinds er een volk geweest is op die tijd. Het is een dag der wraken en van vergelding, zegt Jesaja 34. Een dag van verbolgenheid, van angst en van vernieling, Zefanja. Al die termen komen bij die... komen tegen en de Heer Jezus zegt zelf in vers 21 van dit hoofdstuk 24 van Matthäus, want dan zal een grote verdrukking zijn zoals er niet geweest is vanaf het begin van de wereld tot nu toe en zoals er ook nooit meer zijn zal. En als die dingen niet ingekort werden, zou er geen vlees behouden worden. Nou, het is een verschrikkelijke dag. Jesaja 2 zegt erover, in vers 10, ga de rotskloof in, verberg u in het stof uit angst voor de Heere en vanwege de glorie van zijn majesteit. De hoogmoedige ogen van de mensen zullen neergeslagen worden en de trots van de mannen zal neergebogen worden. Alleen de Heere zal op die dag hoog verheven zijn. Vers 18, en de afgoden ze gaan vergaan voorkomen. Dan zullen ze de grotten van de rotsen binnengaan, de holen in de grond uit angst voor de Heere. En vanwege de glorie van zijn majesteit, als hij opstaat op de aarde te verschrikken. Op die dag zal de mens al zijn zilveren afgoden en zijn gouden afgoden die hij voor zichzelf gemaakt had, om zich daarvoor neer te buigen voor de ratten en de vleermuizen gooien. Weg. Er blijft die dag, heeft als uitkomst dat er niemand meer hoog verheven is dan Jezus alleen. Wat een dag zal dat zijn. En dat elke tegenstand verbroken zal worden. Een totale omkering zal er komen in Israël en in deze wereld. Zoals er nooit geweest is. In die tijd zal er een koning in Israël zijn, de antichrist. Antichrist betekent niet alleen dat hij tegen Christus is. Want hij zal zich ook voordoen als Christus. Je kunt niet je eigen voordoen. Als de Heer Jezus en tegelijk zeggen dat je... Of als de Messias en tegelijk zeggen dat je tegen Christus bent. Hij doet zich voor als de Messias. En vandaar de waarschuwing in dit hoofdstuk 24. Let op dat niemand je verleidt. Er zullen velen komen en die zullen verleiden. Er zullen antichristussen en zullen christussen opstaan. En ze zullen velen verleiden. In de eerste tijd na de opname van de gemeente zal dat ook in de tijd gebeuren. En er zal een totale verleiding komen. Deze man heeft eigenlijk maar één doel. Satan heeft eigenlijk maar één doel. En dat is dat hij goddelijke aanbidding krijgt. Als de Heer Jezus aanbeden wordt. De Heer Jezus die zelf zegt aanbid God. Maar als Thomas tegen hem zegt mijn Heere en mijn God. Dan laat de Heer Jezus dat toe. Omdat hij God is. Omdat hem alleen aanbidding toekomt. Maar deze man zal dat willen. Hij wilde zijn verlangen was, ik kan daar nou niet te diep op ingaan, maar er zijn heel veel hoofdstukken in de Bijbel die laten zien wat Satan wilde doen voordat de schepping van de aarde er was. Toen de hemel er was. Hij wilde zich aan God gelijkstellen. En God verbande hem maar ver uit zijn nabijheid vandaan. Toen kwam hij in het hemelse. Daar is hij met zijn demonen nog steeds werkzaam. Maar straks zal er een tijd komen, zegt Openbaring 12, dan wordt hij op de aarde geworpen. Wee hen die op de aarde wonen. Want de Satan is in hun midden neergedaald en hij weet dat hij weinig tijd heeft. Hij zal een tijd gegeven worden door God van 3,5 jaar. En in die tijd mag Satan alles doen. Hij zal tekeer gaan. Hij zal christenen doden, ik heb het u al gezegd. Het zal een verschrikkelijke tijd zijn, maar het is ook een begrensde tijd. Die tijd wordt kort gehouden door de Heer. Na die tijd is er niemand meer op aarde die kan zeggen van, ik had gered willen worden, maar ik had geen kansen ervoor. Het zal voor iedereen duidelijk zijn dat als Gods oordelen komen, dat ze rechtvaardig zijn. En we lezen hier ook al in Jesaja, wat je in Openbaring leest. Laten wij bergen valt op ons en laten ze verbergen zich in de rotskloven. Want ze weten dat de dag van de toorn van het lam werkelijk is gekomen. Hij wil zich in de tempel van God zetten om aan zichzelf te laten zien dat hij een God is. Dat vinden we ook bij koning Herodes. Koning Herodes was de koning in Israël die eigenlijk niet op de troon had moeten zitten. Want de Heer Jezus was geboren om koning te zijn. Maar in plaats van hem zat Herodes op de troon. Herodes was een Edomiet, een door God vervloekt volk, maar hij zat daar op de troon. Nou, dat hele geslacht van Herodes is een type, een beeld, dus van de antichrist. En er komt een moment dat deze Herodes op een vastgestelde dag een koninklijke kleed aantrekt en een toespraak hield en ging zitten op de rechterstoel. En het volk riep uit, een stem van de God en niet van de mens. Wat een man is dat. En toen greep God in. Omdat hij onmiddellijk sloeg een engel van de Heere hem, omdat hij God de eer niet gaf. Hij werd door de wormen gegeten en gaf de geest. God heeft maar een wormpje nodig. Om iemand die zich als God waant te verslaan. God heeft zijn adem nodig om al de tegenstanders te doden. Als ze daarvan onder de indruk zijn, dan zijn alle volken bij hem als een stofje aan hun weegschaal. God is zo groot. Zo groot. Dus dat zien we ook. En er staat in vers 15 van Matthäus. Deze man die zal een gruwel van de verwoesting oprichten in de tempel van God. Wanneer u dan de gruwel van de verwoesting waarover gesproken is door de profeet Daniël zult zien staan op de heilige plaats, laat hij het lezen daarop letten. En dan is er geen tijd meer. Als je ziet dat die gruwel wordt opgericht in Jeruzalem, dan heb je geen tijd meer om te vluchten. Dan, wie op de akker is, moet niet terugkeren. En ga niet naar beneden als je als je boven bent. Als je dat ziet, laat je er, geef er acht op. Laten zij die in Judea zijn vluchten naar de berg. Want dan komt deze gruwel, of de gruwel van verwoesting, de gruwel die verwoesting aanricht, hè, of de gruwel die verwoest, allemaal vertalingen die je kunt hebben. Daniel heeft daarover gesproken. En die heeft geprofiteerd over een koning van de Mede en de Perzen, Antiochus Epiphanes. Antiochus de Vierde. Die wilde naar Egypte trekken om Egypte te verslaan en hij verloor het. En in grote woede gaat hij dan terug naar Israël, want hij moet door. Hij moet naar boven toe. En dan gaat hij, dan botviert hij zijn woede op de Joden. En die slacht hij af. Letterlijk, het bloed stroomt door de straten van Jeruzalem. Hij verbiedt hun God nog langer te aanbidden. Hij zet in de tempel een beeld van Zeus neer. En hij offert een varken op het altaar van God. Dat is de gruwel van de verwoesting waar Daniel over spreekt. De mens 666 die God wil zijn. En die, wat Paulus zei, zich dus in de tempel van God zet om zich... om zich aan zichzelf te laten zien dat hij een god is. Hij heette Theos Epiphanes, wat betekent God manifesteert, deze Antiochus. God manifesteert zich in mij. Als je mij ziet, dan kun je God zien. De enige die dat ooit kon zeggen, was de Heer Jezus. En hij dwong de Joden op een verschrikkelijke manier om afstand te doen van hun offers en van hun tempel. Van hun godsdienst. En hij verbood de tempeloffers voor de Heer en richtte een beeld van Zeus op. Moet u zich voorstellen, waar denkt u dat hij dat heeft opgericht? In het heilige der heiligen. Waar geen Jood kon komen. Waar God woonde. Daar richtte hij een beeld van Zeus op. En die geweldige drang, dan zien we dat ook direct, dat die geweldige drang om dat volk te vernietigen. Israël te vernietigen. Daar zit iemand achter, daar zit een geestelijke macht achter. Daar zit de Satan achter, die altijd maar wil dat Jeruzalem is immers de plaats van de grote koning. Psalm 132 zegt dat de Heer zegt, haar heb ik begeerd, hier wil ik wonen. Nou, als de Heer Jezus die plaats begeert, begeert Satan die ook. Want hij wil als God zijn. En vandaar dat u zo ontzettend veel, ja, Jeruzalem zoveel in beeld is. Maar goed, we moeten naar Daniel 9 even. En ik heb dat de vorige keer behandeld, dus ik ga daar wel heel snel doorheen. Daniel 9, vers 24, daar spreekt de Heer Jezus over. In eerste instantie. Daar staat in vers 24, 70 weken zijn er bepaald over uw volk en uw heilige stad. Dus weer over Israël en over Jeruzalem. Om de overtreding te beëindigen. De zonde te verzegelen. De ongerechtigheid te verzoenen. Om een eeuwige gerechtigheid tot stand te brengen. Om visioen en profeet te verzegelen. En om de heiligheid van de heiligheden te salven. Nou, ik heb er vorige keer al gezegd, in de grond staat... In de grondtekst staat niet 70 weken, maar 70 zevens. Nou is een week natuurlijk ook 7 dagen, maar hier worden weken mee bedoeld van 7 jaar. Dus 490 jaar. Na 490 jaar zal Israël uiteindelijk weer verzoend zijn met God. Zal de gerechtigheid van de Heer Jezus het deel worden van Israël. Dat is een profetie die staat als een huis over dat volk Israël. 69 van die weken zijn voorbij. Ik ga dat niet uitleggen, geloof hem even. Er blijft nog 1 week over, want op die 69ste week zou de Messias worden uitgeroeid. Iets wat allerheiligst was, zou door Israël worden uitgeroeid. En toen is de heil naar de heidenen gegaan. Maar die ene week, die blijft nog. 1 week van 7 jaar, 1 week van een grote verdrukking. 1 week van 3,5 jaar betrekkelijke vrede van de antichrist. En 3,5 jaar van grote verdrukking. Ene week is dus de week, laatste week van Daniel, waar we het vanavond over hebben. Vers 26 uit Daniel. Na de 62 weken zal de Messias uitgeroeid worden. maar het zal niet voor hemzelf zijn. Een volk van een vorst, een volk dat komen zal, zal de stad het heiligdom te gronden richten. Het einde ervan zal zijn in de overstromende vloed en tot het einde toe zal er oorlog zijn. Verwoestingen waartoe vast besloten is. Hij zal voor velen, de antichrist, het verbond versterken. 1 week lang, halverwege de week, dus na 3,5 jaar, zal hij die vorst die zal komen, slachtoffer en graanoffer doen ophouden. Over de gruwelijke vleugel zal een verwoeste zijn. En zelfs dat dan de verijding die vastbesloten is, uitgegoten zal worden over de verwoeste. Uitgegoten zal worden over de verwoeste. Daniël noemt het afgodsbeeld een afschuwelijke vleugel. Een vleugel heeft in de Bijbel altijd de zin van bedekken. Iemand kan schuilen onder je vleugels. Dus deze antichrist heeft een vleugel. En alle volken verzamelen zich onder zijn banier, onder zijn vleugels. Ze schuilen daar allemaal over, onder. En dan zegt de Heer Jezus in Matthäus 24, een dringende oproep. Iedereen die in Judea is om naar de heuvels te vluchten wanneer het gebeurt, ren voor je leven. De tijd komt dat de Heer Jezus komt. De illustraties benadrukken de noodzaak om zonder aarzeling de vlucht te nemen. Dan zegt vers 19, maar wee de zwangeren en de zogenden in die dagen. En bid dat die vlucht niet zal plaatsvinden in de winter en ook niet op het Shabbat. Want dan zal er een grote verdrukking zijn zoals er nog nooit geweest is. En we hebben het gelezen in de geloof het woord van God. En geloof dat er verdrukking is waar zelfs de Holocaust bij verbleekt. Zo erg is het. Want uiteindelijk moet alles wat tegen de Heer ingaat, dat moet verwoest worden. In vers 19 noemt de Heer Jezus de situaties die dit erg moeilijk maken. De zwangeren en de zogenden zullen moeilijk kunnen vluchten. En in de winter kun je ook moeilijk vluchten naar de bergen. Hè? Dan is alles nat en dan ligt daar sneeuw. En op de Sabbat voor de orthodoxe Joden zal het ook moeilijk worden om te vluchten. Het beeld dat de Bijbel ons geeft is dus ook eigenlijk vlucht niet. Totdat je uiteindelijk dat beeld ziet staan, die gruwel van de verwoesting. Want je bent haast te laat om te vluchten, want dan komt het oordeel van God. Dan komt de Heer Jezus, dan gaat hij Jeruzalem bevrijden. De gruwel der verwoesting zal het uitbreken van een zeer ernstig gevaar aankondigen voor wie wonen in Judea. Er is geen moment te verliezen om te vluchten. Het is een benauwde tijd zoals er nooit geweest is. Hij zal dus van nature anders zijn dan wat in voorgaande tijden was gebeurd. Het gevaar dat ontstaat is dat er in Judea een enorme vervolging van de Joden zal komen. De antichrist zal zijn legers oproepen, want eigenlijk hebben de volken rondom Israël maar één gedachte. Dit volk moet worden uitgeroeid. Het mag er niet zijn. Omdat het Gods volk is. Daarom mag het er niet zijn. Omdat God zich aan dit volk heeft verbonden. Mag het er niet zijn. Dus er komt een geweldige legermacht opzetten. En van die legermacht zal Israël bevrijd worden door de Heer Jezus. Als hij komt. Ik heb het u al gezegd. Een wormpje. Een legermacht. Misschien zijn het wel 1 miljoen mensen. Die zich gaan verzamelen in Israël. En dan? We gaan naar Zacharia 13. Tot slot. Zacharia 13. Vers 8. En dan hebben we het over Israël. En we hebben het over Judea. En we hebben het over Jeruzalem. Het zal gebeuren, spreekt de Heer, dat in heel het land Israël, 2/3 ervan uitgeroeid zal worden en de geest zal geven. Moet u zich voorstellen, 2/3 van alle Israëlieten die dan in het land zijn, zal door die legers van de antichrist worden uitgeroeid. 1/3 ervan zal overblijven. Ik zal dat 1/3 in het vuur brengen en ik zal het louteren zoals men zilver loutert. Weet je wat louteren betekent zoals men zilver loutert en louteren betekent zoals goud loutert? Dat betekent dat hetgene wat je loutert kostbaar is voor jou. Het is goud. Als die derde deel gelouterd wordt, is dat kostbaar in de ogen van God. Is dat louteren zoals men zilver loutert? Is dat beproeven zoals men goud beproeft? Het zal mijn naam aanroepen. En ik zal het verhoren. Ik zal zeggen, dit is mijn volk. En zij zullen zeggen, de Heere is mijn God. Daar zijn we door grote verdrukking door. Dan zal een rest behouden worden. En die rest die noemt Paulus in de Romeinenbrief, gans Israël. Dan zal de geest van God worden uitgestort over alle vlees. Niet over maar 3000, maar over alle vlees. Dan is alles voorbij. Dan heeft de Heer Jezus zijn volk. En zijn volk heeft de Heer Jezus. Ik wil het hierbij laten. Zullen we samen bedanken? We willen u danken, Vader in de hemel, dat we dit zo gelezen hebben over de dag des Heren, over die grote verdrukking, dat het allemaal in uw ogen een doel heeft. Een doel, Heer Jezus, dat u bij uw volk kunt komen. Een doel dat uw volk bij u kan komen. Een doel dat uw volk zal zeggen, dit is mijn God. We hebben andere goden gediend. Maar de straf die ons tevreden aanbracht, die was op hem. En door zijn striemen zijn wij, is ons genezing geworden. Wij dwaalden allemaal als schapen. Wij wenden ons naar onze eigen weg. We legden de Bijbel uit, de Toren uit, zoals wij het zelf dachten dat het goed was. We onderzochten de schriften, maar we wilden niet bij Jezus komen. En nu dat moment, Heer Jezus, wat zal u daarna verlangen? Dat uw volk dat tegen u zal zeggen. Dit is mijn God, de ware zoon van David, ook de ware mens die zal zitten op de troon van David, waar alle volken verantwoording voor hebben af te leggen, maar die onze heiland is. Wat zijn we toch gelukkige mensen dat u ons bewaart voor die dag van de toren. Wat mogen we gelukkig mensen zijn omdat we mensen van de dag zijn. En wat mogen we u verwachten, Heer Jezus. Dank u wel dat we ons hart erdoor ook bereid maken. Ons ook veilig thuis brengen. Uit genade. Amen.